heel goed. Hey, ik wil eerst bidden dat Gods woord en datgene wat ik ga vertellen ons hart ook mag raken. Het heeft mij wel geraakt in de voorbereiding en nou, ik zie ernaar uit wat God eigenlijk ook in ons midden wil doen deze morgen. Dus ik wil bidden. Dank u wel, Heere God, dat we dit moment mogen hebben met elkaar. Om uw woord te openen. Om na te denken over de dingen die u tot ons zegt. Heer, het is een voorrecht om u te kennen. Heer, het is een voorrecht om u als vader te hebben. Die trouw is tot in eeuwigheid. En ik dank u voor deze morgen. Amen. Amen. Ik heb een titel aan deze preek gegeven. En dat is nadat ik een boekje van A.W. Tozer had gelezen. En die titel van dat boekje is Verlangen naar God. En die heb ik ook maar boven mijn preek gezet. Verlangen naar God. En als je daarover nadenkt, wat is dat dan, verlangen? Dat was ook direct de reflecterende vraag voor mijzelf. Dat ik dacht van, hé, wat denk ik daar nou over? Verlangen naar God, wat is dat voor mij? Raakt dat mijn gevoel? Is dat, en waar verlang ik dan naar? Naar een God die wat voor mij doet. Naar een God die naar mij luistert. Naar een God waar ik wat naartoe moet doen. En noem maar op, allerlei vragen die ik eigenlijk had. En nou, daar ben ik wat ingedoken. En dan zal ik straks ook in een stuk vanuit de Bijbel een stukje jullie meenemen. Maar ik heb ook een subtitel gegeven voor mezelf. En het is eigenlijk de tijd van de vele haas. En niet de haas van haha, van lachen en humor. Maar de H van het woord heroverwegen. En de H van het woord herschrijven. En de H van het woord van herontdekken. Of van herijken. En eigenlijk woorden die leiden tot iets van herstel. Want als je iets heroverweegt, dan is er eigenlijk iets gebeurd wat je over na wilt denken. En ik heb, met de groeigroep hebben we hier ook over gehad. Aan de hand van het boek Ezra, waar Kores op een gegeven moment de beslissing nam om de tempel weer te herbouwen. En in dat verhaal zie je dat het volk wat geen tempel had, in één keer weer bezig moest zijn met die tempel. Dus ze moesten in één keer nadenken van, wat gaan we daar nou mee doen? De dienst moest weer hersteld worden, het gebouw moest er komen. Er was tegenstand, want er waren mensen die het er helemaal niet mee eens waren. En Ezra die moest daarin manoeuvreren en richting het volk. Maar het volk was wat onthand. En ik hoef het woord eigenlijk niet te noemen, maar ik noem het maar. Wij leven nu ook in een aparte tijd, coronatijd. En dat gaat ons allemaal aan. Dat gaat jou als individu aan, maar dat gaat ons ook als groep aan, als gemeente. Alleen al het feit zoals we hier met elkaar zitten. Anderhalve meter ongeveer van elkaar, met minder mensen. Een beetje gekunsteld allemaal. Maar toch doen we dat. Maar dan komen er in één keer dingen naar voren als, ja, wat vind ik daar nou van? En wat is mijn plek hierin? En moet ik hier wat in? En dan komen die woorden heroverwegen. Herijken, die komen naar voren. En als je naar het woord heroverwegen kijkt en je zoekt daarop in Google, in het woordenboek, dan staat daar opnieuw nadenken over. En dat is eigenlijk nodig. Hè? Ook als gemeente, opnieuw nadenken over, van wie zijn we nou, hè, in deze maatschappij? Zijn we nog zichtbaar? Zijn we nog de gemeente die, ja, waar mensen aantrekkelijkheid zien, hè, dat ze hier graag willen zijn? Word je herijken? Dat je opnieuw bepaalt aan welke norm iets moet voldoen. Nou, dat is zeker iets wat in deze maatschappij op dit moment speelt. Anderhalve meter, ik bedoel, 2 jaar geleden hoorden we daar nog nooit van. In één keer is het een woord wat tussen onze oren zit. Is dat dan de nieuwe norm? Moeten we dat alleen dit jaar doen? Moeten we dat doen totdat er een medicijn is? Moeten we dat doen? Ik weet het niet. 6 mensen mogen uitnodigen op je feestje. En zo kan ik eindeloos doorgaan. Maar dat is herijken. Nieuwe normen worden gesteld. En soms ook over ons gesteld, waar je best wel over na moet denken als christen ook. Van wat wil ik daarmee? Gaat dat tegen mijn norm van het volgen van Jezus in? Of kan het erbij door? Maar herontdekken. Weer populair worden van iets wat in de vergetelheid is geraakt. Nou, dat heb ik ook over nagedacht. We zijn gewend om je dienst te houden. Zondags samen te komen. Ja, moet dat nog zo? Of moeten we herontdekken dat we het anders moeten gaan doen met elkaar? Woorden die diepgang hebben, die diepgang kennen, maar ook herschrijven. Als jij denkt, meer iemand bent die het in het hoofd heeft en die denkt van, nou, ik ga er eens wat over opschrijven. Wat denk ik hier nou van? Of wat dacht ik hiervan? Of En een, iemand die een boek schrijft, als je daar naar kijkt, die schrijft een bladzijde zo'n van 5 keer over. En die begint ergens, die maakt de contouren. En dit zijn de hoofdpersonen, dit is het verhaal waar ik heen wil. Maar uiteindelijk gaat hij hem soms wel 5 keer herschrijven of laat die anderen meekijken van wat staat daar nou eigenlijk wat je wilt. En eigenlijk komt het erop neer dat we bezig zijn met een wereld die ontwricht is. We staan er middenin als bijwoners, vreemdelingen, zoals de Bijbel dat zegt. En daar moeten we wat mee. En als je het woord hervatten pakt, heb ik ook over nagedacht. Stel je voor, er komt een medicijn in deze maanden of over een jaar. Hoe ga je dan het leven weer hervatten? Ga je dan gewoon weer door waar je gebleven was? Of heb je de lering uitgetrokken? Heb je iets geleerd van datgene waar je nu middenin zit met elkaar? Dat nieuwe inzichten komen. Nou, en ik dacht, ik ben dan beeldend voor mezelf. Als ik naar mijn eigen leven kijk en ik zou hier een groot wit doek neerhangen en ik zou een tijdlijn maken. Hier ben ik geboren en daar ga ik naartoe. Dan zijn er in mijn leven zeker hoogtepunten en dieptepunten geweest. En ik denk dat ik jullie zou vragen persoonlijk, is dat in ieder leven ook gewoon zo? Als je een tijdlijn maakt van mensen, dan zijn er vaak hobbels waar je soms overheen moet gaan. Maar nu hebben we ook een gezamenlijke hobbel. Het coronatijdperk is een gezamenlijke hobbel die als gemeente moet doorstaan. En hoe doe je dat dan met elkaar? En ik ben geraakt ook, voordat ik de tekst uit de Bijbel erbij pak, door een man die in mijn leven kwam. En dat was eigenlijk eind jaren 90. En dat was tijdens een studie, een pastorale studie die ik deed. En die zat in onze groep. Dat was een hartstikke lieve man. Een jaar of 70, die was wat ouder dan de rest van de groep. En hij stond bij kritische noten. Hij was, maar hij was aanwezig. Hij luisterde. Hij ging voor je bidden als het nodig was. Of hij had wat te vertellen. En hij was een bijzondere man. En de studie duurde 3 jaar. En in het derde jaar moesten we een scriptie maken. En in dat jaar was hij wat stiller. En die man die zat daar en ik dacht, wat is er toch mee? En hij wou ook niet vertellen wat zijn titel van de scriptie was. En ik was er nieuwsgierig van, waar is hij nou over? Iedereen had eigenlijk een beetje verteld van, dit is mijn thema, dit is mijn thema, maar hij niet. En aan het eind van de rit, de laatste maand, moesten we al een presentatie geven. En toen gaf hij ook een presentatie. En dat raakt mij nog steeds, ook als ik erover nadenk, dat zijn titel was, mijn vader was een NSB'er. Nou, ik zat daar echt helemaal stil, zo van, goh, wat heeft deze man een barst in de tijdlijn, ook voor hem, waar hij over na moet denken. Nou, en zo ben ik aan het nadenken gegaan over verlangen naar God. Hoe doe je dat dan met de dieptes en de hoogtes die je in ieders leven spelen? En deze man had mij ook geraakt. En dan wil ik met jullie gaan naar Psalm 42. Heel bekende psalm. Waarin de herziene Statenvertaling ook staat, verlangen naar God. En er staat voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan en om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? En hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Ik ga er zo nog wat meer van zeggen van deze psalm. Maar als je, of verder lezen bedoel ik, maar als je deze psalm leest, het laat heel veel zien van iemand die allerlei emoties oproept bij zichzelf. Hij schreeuwt het uit naar God. Smachten staat er in de bepaalde vertalingen. Verlangen. Ja, om maar bij die God te zijn. Maar hij spreekt ook zichzelf aan. Wat zijt gij onrustig in mij? En dan spreekt hij zijn ziel aan. Heb je dat wel eens gedaan, je eigen ziel aanspreken? Ik niet. Ik kan wel eens een keer tegen mezelf zeggen van, hey Robin, het is niet zo verstandig dat je dat doet. Maar echt mijn ziel, mijn diepste binnenste aanspreken van, en wat ik denk, maar dat gebeurt hier. Wat zijt gij onrustig in mij? En dat zegt hij eigenlijk 3 keer, wanneer hij gaat daar mee door in Psalm 43. En hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. Hij was gewend om naar de tempel te gaan met zijn broers en zussen. Nou ja, dat kun je zo opplakken op onze gemeente op dit moment. He, gewend wat we waren om in de carousel in de sportshal te zitten en in één keer zijn we onthand daarin. Maar hier zaten mannen, een man van de zonen van Korach, ja, die hier een diep verlangen hadden om iets te voelen ook van God. En ze schreeuwden het uit. En toen dacht ik van, maar hoe kan dat dan? En toen ben ik wat verder gaan zien, want die zonen van Korach, wie zijn dat nu? En dan kom je bij het boek Numeri. Daar wil ik ook even met jullie naartoe gaan. Want daar staat wel een bijzonder verhaal. En dan komen we eigenlijk ook weer bij de tijdlijn van deze mannen uit. Het verhaal staat in Numeri 16. Ik ga het niet helemaal lezen, maar het verhaal gaat zo. Mozes, die was met het volk op weg. En Korach, een aanzienlijke persoon in de groep, die kwam in opstand. Hij was het gewoon niet eens met Mozes. Mozes was degene die aangesteld was door God, maar hij was het er niet mee eens. Hij niet alleen, hij nam allerlei belangrijke personen ook mee in dat eigenlijk rebellerende gedrag richting Mozes en Aaron. En hij nam uiteindelijk 250 mensen mee. En als je in hoofdstuk 16 ziet, in vers 2, zij kwamen in opstand tegen Mozes, samen met 250 man. Mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering mannen van naam. Dus hij had mannen van aanzien had hij meegenomen. En waar ging het dan uiteindelijk om in vers verder? Want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig en de Heer is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heer? Dus het ging toch weer een beetje over macht, over een stukje jaloezie, over een stuk niet eens zijn met wie God aangesteld had. Nou, en dat is natuurlijk mens eigen om weer naar die ander te kijken die het beter heeft. En misschien dat je het niet tegen kunt of dat je jaloers bent. Maar dat speelde hier ook. En Mozes die ging met deze man in gesprek en ook met het gevolg daarvan. En Mozes was heel dienend daarin. Hij wierp zich ook gewoon ter aarde en hij zegt, dit moet je gewoon niet doen. Vrij vertaald. Maar goed, deze mensen die waren gewoon eigenlijk heel hard in wat ze dachten. En zelfs bij de vraag in vers 9, is het u niet genoeg dat de God van Israël u heeft afgezonderd? Dus er werden echt vragen gesteld die ertoe deden. Maar goed, Korach week niet van ze weg en hij bleef in opstand komen richting Mozes. En dan komt er op een gegeven moment het moment dat God de aarde opent en dat de hele familie en Korach en alle gevolg werd verzwolgen in de aarde. Nou, toen ik dat las, denk ik, wat een traumatische ervaring. Als je met een tijdlijn zit, dan is dat een diepe kloof in het leven van deze generatie. En wat ik dan het bijzondere vind, en dat staat eigenlijk in hoofdstuk 26 vers 11. Dat is een klein zinnetje. Maar de kinderen van Korach waren niet gestorven. Het gaat ook weer over dat verhaal. Dus die hebben daarbij gestaan. Die hebben erbij gestaan met Mozes. Want Mozes kreeg de opdracht om die plek heen te gaan staan van waar Korach woonde en zijn gevolg. En die kinderen hebben de keus gemaakt om te kiezen voor God. Te kiezen voor wat Mozes verteld had. En om niet bij hun vader te gaan staan. Nou, dan heb je, net als die man die zijn vader een NSB'er was, heb je wat te dealen met jezelf. Want je meest dierbaren, je meest mensen waar je mee opgegroeid bent, wat misschien een voorbeeld van je geweest is, die worden verzwolgen in de aarde voor je ogen. Dus hun tijdlijn was niet eentje van alleen maar groei en wat mooi allemaal. En hoe dan dat ze stand hielden. En dat ze dan deze psalm schrijven. En als ik dan die psalm lees, en psalm 42 is, psalmen zijn opgedeeld in 5 boeken, is eigenlijk het tweede boek van de psalmen. En die begint met het woord verlangen naar God. En op psalm 43 en psalm 44 en 45 gaat allemaal in die trend verder. Maar ook wel wat somber. Zoekende mannen, mannen die eigenlijk vragen hadden aan God. Mannen die heimwee hadden naar een stuk wat ze eerder gehad hadden. En de zonen van Korach die staan her en der vermeld in de Bijbel als mannen die belangrijke taken vervulden. Ze waren zangers, ze waren raadgevers, ze waren mensen die bij de poort stonden. En ze hadden belangrijke plekken gekregen. Dus ergens hadden ze iets gedaan met het trauma uit hun leven. En ik werk zelf in hulpverlening. En als je, ik had even een lijstje erbij gepakt. Als je een traumatische ervaring hebt meegemaakt. Ja, wat doet dat dan met je? En hier zongen ze een paar zinnetjes. Je ziet dan de beelden van de nare gebeurtenissen steeds weer voor je. Zie ik regelmatig als ik mensen spreek. Mensen die herbelevingen hebben. Mensen die weer teruggaan naar dat stuk en daar niet afkomen. Slaap slecht. Je lichaam laat allerlei dingen zien die onverklaarbaar zijn. En je ontwijkt mensen die je aan de gebeurtenis doen denken. Of je vermijdt plekken die aan de, de gebeurtenis doen denken. Concentreren is vaak lastig. Dat is wat een traumatische gebeurtenis met je kan doen. En je schrikt snel en je bent op je hoede. Maar die zonen van Korach, die hadden een andere basishouding. En ik heb ze eens opgezomd. Er staan 12 psalmen in de Bijbel die geschreven zijn door de zonen van Korach. Te beginnen met psalm 42... waar ze uitroepen het verlangen naar God. En de moed hebben om vragen te stellen. Maar dat kan een lering van ons zijn. En in 43 gaan ze nog een stukje verder. Gebed. Gebed om verlossing. Laten zien dat ze zelf niet konden, maar dat ze het bij God zochten. Psalm 44. Volharding, ondanks tegenstand. Ja, want die was er zeker in hun leven, tegenstand. Mensen die naar het leven stonden. En ze maakten keuzes. Keuzes die belangrijk voor hunzelf waren, maar ze wouden ook tot zegen zijn voor de volgende generaties. Dat kun je heel mooi lezen in Psalm 45. Hoe belangrijk ook voor ons, hè? Als wij hier zo zitten, hè, misschien 30, 40, 50 of nog ouder. Wat doen wij met onze generatie die naar ons komt? Wat voor voorbeeld zijn we? Psalm 46, vertrouwen op God. Hem groot maken. En Psalm 47, nog een stapje erbij bovenop. Trots zijn op God, dat was echt hun houding. Trots zijn op God. Wanneer ben ik trots op God? Wanneer spreek ik dat uit? Dat heb ik echt een vraag die ik naar mezelf heb gesteld. Ik kan wel over God praten, maar ben ik echt trots op hem? Deze mannen waren het. Ze hadden een liefde voor Jeruzalem. In Psalm 48. Er zijn ook gezonde nuchterheid in Psalm 49. Dus geen liefde voor het aardse leven. Nou, ik denk ook een boodschap die we te harte mogen nemen. En dan een stukje verder in Psalm 84 hebben ze weer het verlangen om dicht bij God te zijn. In de liefde voor hem. En ze hebben ook in 85 bewust van de genade en de zegen van God. Ook heel belangrijk om denk ik te beseffen. En nog een keer liefde voor Jeruzalem. En dat ze ook aan het bidden waren tijdens zware beproeving. En doen we dat ook. Als we nu in deze tijd zitten. Hè, waar iedereen wat ontwricht is. Waar is ons gebed dan op gericht? Om het dicht bij God zijn? Of alleen maar om de omstandigheden? Nou, dingen om over na te denken. Om te heroverwegen voor jezelf. En dan lees je weer Psalm 42. Als een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is hun diepe verlangen dat ze dat met God willen bespreken. De basishouding van de zonen van Korach. En ik ga even een kleine break maken in mijn preek. Een korte Bijbelstudie. Want verlangen kan ook iets zijn wat je zelf gaat oproepen. He, wat je denkt, nou moet ik als mens moet ik weer aan de bak om het voor God in orde te maken. En dan lees ik in Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dat is wel een belangrijk basisprincipe die je hiernaast moet leggen. Anders ga je het zelf doen. Ik moet en ik moet en ik moet. En zo is het niet bedacht. God is degene die jou getrokken heeft. En die belangrijk vindt om jou deel te laten hebben aan zijn gezin. En de zondige mens die kromt tot verandering. En dan komt het verlangen om God te dienen. En God te zoeken. En wat de Bijbel ook zegt, rechtvaardigmaking door geloof. Dus niets meer zinloos leven door de wet. Ik denk dat is een basishouding die je ook wel hierin mag hanteren. En dat is best lastig als je in 2020 leeft. In onze tijd is er vaak verdrukking. Gevoel staat voorop. Hier staat het kennen van God op het zijspoor vaak. Verlangen van God naar God heeft heel erg te maken van dat God ons heeft getrokken. En dat jij daar antwoord op geeft. En daardoor wordt bekering ook niet een of andere mechanische handeling. Nee, het oude ik, wat we vorige week met Henriette ook zo mooi mochten zien. ja, die gaat echt onder en er mag echt een moreel nieuw leven ontstaan. Ja, waar mensen van zeggen, hé, dat is een bijzonder persoon. Hé, dat zie ik veranderd in jou. En dat was de zonen van Korach zeker zo. Die waren een voorbeeld op de plekken waar ze stonden. Het oude ik, dat is gewoon weg. En dat mag je heroverwegen deze morgen. Naast die persoon eens te kijken van, hoe sta ik daarin? Hoe is mijn verlangen naar God? Schreeuw ik het nog uit? Wil ik dicht bij hem zijn? Heb ik ervoor gekozen om te zoeken? Heb ik ervoor gekozen om soms dingen weer te heroverwegen, ook nu? En Mozes en Paulus die deden dat ook. Twee voorbeelden voor mij, eentje uit het Oude Testament, eentje uit het Nieuwe Testament. Mozes, een mooie voorbeeldpersoon, die zegt in Exodus... Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Maar valt een stukje. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij dan uw weg bekend. Zo'n diep verlangen om bij God te zijn. Paulus doet hetzelfde in Filippenzen 3, vers 8. Die zegt, ja, ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag vinden. Alles als vuiligheid, dat is veel, alles. Hij heeft het gewoon weggelaten. Jezus, dat is degene die ik wil volgen. En in deze maatschappij is dat ingewikkeld. Want zelfvoldaanheid, een moeilijk woord. Ik heb het niet nodig. Ik heb het prima in mijn eentje. Is eigenlijk een dodelijk gif voor de gemeente. Het individualisme in deze maatschappij, het allemaal ikke, ikke, ikke. Het stopt eigenlijk het zoeken naar God. Het verlangen om met hem te zijn. En ja, uiteraard, de wereld heeft ook genoeg activiteiten te bieden. Dus bevrediging zoeken in allerlei andere dingen is ook niet zo moeilijk. Maar zoeken en de diepte ingaan, kijken wat er in je ziel leeft, en dat is hartstikke lastig. Ja, dat vergt een stapje naar beneden voor jezelf. Maar anders blijven we oppervlakkig, ook als gemeente, denk ik. En dan zijn het oppervlakkige ervaringen. En dan wordt de eredienst leeg, dan komt er een bepaalde leegheid. En eigenlijk is het dan een beetje een slaafse volgen van allerlei methoden die we mee hanteren. Of je maar goed kunt spreken, of dat je maar allerlei mooie programma's hebt. Maar het gaat om die diepte te ontdekken, om verlangen van God weer terug te krijgen, naar God weer terug te krijgen. En dan kun je denken, als ik dit zeg, oké, wat kan ik daar dan mee? En ik heb hier nog een woord met een H, heimwee, neergezet. Want het is niet makkelijk. Psalm 42 is ook best wel een sombere psalm. Het is zoeken, het is discussiëren met God. En de diepe wond die zit daar ook nog steeds vanuit de generaties. Het verzwolgen in de aarde, daar werden die zonen van Korach best wel op te dreunen in hun leven. Maar toch durven ze deze vragen te stellen. En dat komt heel dichtbij wat Paulus op een gegeven moment zegt. We kennen allemaal dat verhaal van Paulus, dat hij een doorn in zijn vlees heeft. En als jij gelooft dat God je leven leidt en God geeft wat vandaag nodig is, dan is het de uitdaging om bij de dag te leven en te harte te nemen wat Paulus hier zegt. Want Paulus die moest leren toen het probleem waar hij mee was, toen het niet werd opgelost en het niet werd zoals voor dat probleem, dat hij moest leren, aan mijn genade heb je genoeg. Dat is wat Paulus moest leren. Was het makkelijk? Nee. Maar dagelijks kwam hij tegen. Zijn tijdlijn zat ook een kloof in. Dat moest hij leren. Maar ook naar jullie toe. In deze tijd is de kloof, laten we het bij corona houden, dat de omstandigheden gewoon op dit moment niet fijn zijn. En dan kun je best heimwee hebben naar een stukje rust wat je daarvoor had. Ik zag een stukje ergens in een artikel staan. Als alles waar je aan gewend was en blij van werd, energie van kreeg, wegvalt. En dan zijn er genoeg voorbeelden op te sommen in deze tijd. Van anderen en van jezelf. Als je thuis moet blijven of op je kamer... en al weken geen bezoek mocht krijgen en je terugvalt naar een kamer vol, naar een kinderen die elke week even kwamen, naar je kleinkinderen of de thuishulp die elke week kwam voor het werk en voor een praatje. Als er al weken geen kerkdienst meer is en verlangt naar weer samen zingen en elkaar ontmoeten. Als je niet naar je geliefde in het verpleeghuis kan en het blijft bij af en toe bellen. Al of niet met beeld. Als je bruiloft of verjaardag niet gevierd wordt. Als je bloeiende bedrijf ineens plat ligt. Je baan wegvalt. Je winkel zoveel leger is. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Ieder heeft zo zijn eigen voorbeelden. Dat was een stukje wat ik las van iemand die hier ook mee zat. Die enerzijds het diepe verlangen had om bij God te zijn. Maar in de praktijk, ja, dit moest meemaken. En dat is denk ik waar wij ook toch mee te maken hebben. En psalm 42 is een psalm met veel tranen. Lijden onder de spot van vijanden. Eenzaamheid, vol heimwee naar wat vroeger zo gewoon en zo mooi was. En nu zo ver weg lijkt. Maar ook een lied van verlangen. Naar God, naar nieuwe tijden. Een lied vol hoop. Zoals bij meer psalmen roept het veel herkenning op. David die het vaak uitschreef als hij weer bij de pakken neerzat. En ja, naar God, bij God moest zoeken. En ook in deze psalm. De rusteloosheid van deze persoon. Maar goed, ik kan jullie zeggen. En dat is de laatste H. In dit stuk is dat er hoop is. En die hoop die mogen we vanmorgen gewoon weer met elkaar delen. In het avondmaal. En de hoop is in Jezus Christus. En dat staat ook in vers 6. Ik moet mijn bril even goed neerzetten. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. En dan zegt hij in Psalm 43. Zend uw licht en uw waarheid. Laat die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg. En tot uw woningen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Naar God mijn blijdschap. Mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven. O God, mijn God. En dus er is hoop. Hoop in Jezus Christus. En zijn pijn is vele malen erger dan de ervaringen die jij en ik moeten meemaken. En de verliezen die ik moet lijden. God heeft zichzelf in Jezus gegeven. En hij is aan het kruis gestorven om voor jou hoop te brengen in eeuwig leven. En dat kan een hele standaard tekst zijn in. Dat je denkt, ja, dat weet ik allemaal wel. Maar als je hem naast Psalm 42 legt, waar die diepgang in zit van het zoeken. En dan is die verhaal van Jezus niet meer zo oppervlakkig. Dan zit daar een diepgang in die naast Psalm 42 gelegd kan worden. En daarmee wil ik je ook afsluiten in Johannes 6. Ter voorbereiding op het avondmaal. En er staat: ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u. Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. En dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Zo'n bekend stuk, maar weer met zoveel waarde. Hij is degene waar het om gaat. Die de wereld steeds meer buiten beeld laat komen. Maar hij is degene die we ook vanmorgen weer mogen gedenken. En ik heb een lied opgezocht van Joe Fellingham, wat daar een beetje over gaat. Dat we bij hem moeten zoeken. En als je vanmorgen nou geraakt bent door die tekst uit de Bijbel van Psalm 42 en je denkt van hé, maar ik moet eens heroverwegen van hoe ik er eigenlijk in sta. Hoe is mijn verlangen naar God? Ben ik werkelijk veranderd toen ik ja heb gezegd? Of is dat wat vertroebeld en ben ik methodes gaan volgen in mijn leven? Of denk ik, ik doe het alleen maar, ik leef maar, ik zie wel. Dan daag ik je uit om vanmorgen ook gewoon met dit lied straks, en er komt de tekst ook worden geprojecteerd, misschien te heroverwegen waar je staat. En dat hoef je niet naar mij te doen, maar mag je naar God doen. Kniel, sta, bid. zijn de dingen die we geleerd hebben. Om God toe te laten op dat stuk. En misschien is je tijdlijn ook vol barsten. Ik ken jullie niet allemaal persoonlijk, maar dat kan ook maar zo. Dat je verdriet hebt over iets wat constant weer terugkomt, waar je niet vanaf komt, waar geen rust over is, waar je onrustig in bent. Dan daag ik je ook uit om tegen God te zeggen, maar hier ben ik weer. Hier ben ik weer om het goed te maken, of hier ben ik weer om ermee aan de slag te gaan. Om een stukje weer te hervatten wat stop is gezet. En dit lied is gericht op Jezus. De tekst spreekt voor zich, dus dat wil ik eigenlijk laten draaien, Donald. En met de tekst. En strek je uit naar God daarin en laat hem het werk doen in je leven. Amen.
Too long I've been living with shame. I've let my fears roam the way. It is time to break these chains. I bring it all back to Jesus. I bring it all, I bring it all back to Jesus. Your word tears down all of the lies that come to steal and destroy. Your voice drowns out all.